Onze hulp is in de naam van de Heere. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie-enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen Psalm 16 en daarvan vers 1 en 2 in de versie van Weerklank. Bewaar mij, Heer, mijn toeverlaat zijt gij. Ik zeg tot u, gij zijt mijn God, mijn Heere. Ja, buiten u is er geen goed voor mij. Psalm 16, vers 1 en vers 2. Dan de naam van vreemde goden niet noemen, laten we dan de naam van de God van Israël wel noemen. En ons geloof samen met de kerk van over heel de wereld en van alle tijden belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als amen willen we dan zingen Psalm 36 vers 2. 36 vers 2 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u zeggen met mij zijn of in haar hart deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het thema voor deze hulpverleningszondag is Ik breng je hoop en tekst is Rut 2 en dat willen we nu gaan lezen. Ik heb opgegeven 1 tot 16, maar bij nader inzien wil ik toch graag het hele hoofdstuk lezen. Dus we lezen Rut 2 vanaf vers 1. Rut 2. Vers 1, daar lezen we het heilige en het onfeilbare woord van de Heere al dus. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech. En zijn naam was Boas. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aanrapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zei tegen haar, ga, mijn dochter. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte achter de maaiers en het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boas terechtkwam die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers: de Heere zij met u. En ze zeiden tegen hem: de Heere zegene u. Daarop zei Boas tegen zijn knecht die over de maaiers aangesteld was: wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was antwoordde en zei: dit is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Zij zei: laat mij toch aanrapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is ze gekomen en ze is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnengezeten. Toen zei Boas tegen Rut: u hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aanrapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn, die ze aan het maaien zijn. En u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Boas antwoordde en zei tegen haar: het is mij allemaal verteld. Alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland verlaten hebt, en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden, en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En zij zei: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost, en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan en zij at en werd verzadigd en hield nog over. Toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten: laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen en bestraf haar niet. Zo raapte zij aren op de akker tot de avond en wat zij geraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer een evagest. En ze pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat ze geraapt had. Ook haalde zij tevoorschijn wat ze overgehouden had, toen ze genoeg gegeten had, en gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar: waar heb je vandaag aren geraapt en waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft gezegend worden? En ze vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had en zei: de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: mogen hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden gezegend worden door de Heere. Verder zei Naomi tegen haar: die man is nauw aan ons verwant. Hij is een van onze losses. En Rut de Moabitische zei: bovendien heeft hij tegen me gezegd, u moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter Rut: het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze je op een andere akker niet lastig vallen. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boas om aren te rapen, tot de gerstenoogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder. Tot zover het evangelie voor deze middag. Laten we nu de Heere zoeken in het gebed en bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Grote en eeuwige God, u geeft het opnieuw dat we in uw huis mogen komen en mogen luisteren naar uw goddelijke stem. De geschiedenis van de Moabitische Rut die aren raapt op de akker van Boas. En Heere, wij komen u bidden om de verlichting met uw geest bij het spreken en bij het luisteren. Als wij vanavond deze woorden van u willen overdenken, spreekt u zelf tot ons hart. Zoals Boas sprak tot het hart van Rut. Heere, wilt u zelf ons troosten? Ook als we zelf misschien helemaal niet doorhebben dat we bang en verdrietig zijn. Ontdek ons aan ons verdriet. Maar troost ons vooral doordat uw woord ons hart en ons leven raakt. Heere, spreek ons niet naar de mond, want dat doen al zoveel. Maar spreek in uw rechtvaardigheid, van uw goedheid en van uw gunst. En als we dan vanmiddag deze woorden beluisteren onder het licht van de hulpverleningszondag, onder het licht van het dienen van elkaar en van de mensen die u op onze weg plaatst, dan bidden we dat u ons vanmiddag allemaal diaken maken wilt. Als onze broeders diaken ons voorgaan in het dienen, als zij ons leren dienen, dan worden wij vanmiddag allemaal ingeschakeld om dat wat u aan ons toevertrouwt uit te delen, om er te zijn voor een ander. Heere, leer ons dan dat leven door uw Heilige Geest, dat we als discipelen van de Heer Jezus mogen zijn, en als we het niet zijn, dat we het mogen worden, en zo ons kruis op ons nemen, en net als Hij ons leven over hebben voor anderen. Heere God, zegen ons in het zingen, in het luisteren, in het geven van onze gaven. Als we opnieuw onze gaven geven voor de twee doelen van de hulpverleningszondag, hoop voor vluchtelingen en hoop voor jongeren, zegen onze gaven. Zo ook ons geld ophalen voor de wijkgemeente ICF, dan danken we u voor de dienst die er was vanmiddag. En we bidden u, als we gaven van onze goederen, we hebben vandaag ook goederen ingezameld voor onze broeders en zusters, en als we strakjes zullen geven van ons geld, zegen dan alles wat wij weggeven, dat het tot zegen mag zijn van hen met wie we één gemeente zijn. Eén lichaam, één doop, één geloof, één hoop. Door u, Heere Jezus, die bijeen gebracht hebt wat mensen zo makkelijk scheiden. Wees zo nabij. We bidden u, als we nadenken over de hulpverlening en over recht en gerechtigheid voor hen die u over ons hebt aangesteld, aan hen die ons regeren hier in Utrecht, op de plaatsen waar we wonen, in Europa, als er binnenkort verkiezingen zullen zijn, ook voor de Eerste Kamer. Heere God, geeft u dat zij, die mannen en die vrouwen die u een ambt hebt gegeven, ons mogen regeren naar uw eer. En dat uw koninkrijk zichtbaar wordt, dat uw kerk de ruimte krijgt om uw evangelie uit te zeggen. En dat de armen en de vreemdeling niet worden veracht. Heere, zie zo naar ons om in de week die voor ons ligt, bij alles wat gebeuren gaat, strakjes de preekbespreking, ambtelijke werk dat gebeurt, alle verenigingen, de catechisaties. Wees nabij op al die dagen dat we als gemeente elkaar opzoeken, om er te zijn voor elkaar, om met elkaar te luisteren naar uw woord. Hoor ons zo, uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. De eerste collecte is voor het diaconaat, voor de twee doelen waarvoor u deze folder hebt gekregen. Hoop voor de zangjongeren, hoop voor vluchtelingen in Nederland. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de wijkgemeente ICF. Diaconaat, kerk en ICF zijn de collectedoelen. En dan zingen we ter inleiding op de prediking Psalm 61, vers 3 en vers 4. Psalm 61, 3 en 4 als voorbereiding op de preek. Psalm 56, vers 5 en 6 zingen we na de preek. 56, 5 en 6. Gemeente, het is een wonderschone geschiedenis die wij lezen. Van Rut, die op de akker van Boas aan het werk gaat en door Boas wordt gezien. Het is eigenlijk een plaatje, als ik het even zo oneerbiedig mag zeggen, bij het praatje. Maar dan het praatje waar het vanmorgen over ging. De toespraak van de Heer Jezus op de berg, waar Hij het Koninkrijk van God afkondigt. En in woorden zegt hoe het daaraan toe gaat. Wordt dat Koninkrijk van God hier diep in het Oude Testament ons eigenlijk geschilderd en getekend. Zo kan het gaan. En het is een oase. Boas met die knechten, Boas en Rut, hoe die mensen met elkaar omgaan. Helemaal als je bedenkt, hè, Nieuwe Testament, de Heer Jezus, op de berg kondigt het Koninkrijk af. Hij verzamelt discipelen om zich heen en hij geneest de zieken. Oude Testament ging het net zo. De Heer God klimt op een berg, Exodus 20, hij kondigt zijn wet af, zijn koninkrijk, zijn verbond met Israël. En hij brengt dat volk in het beloofde land. Maar dan krijg je het boek Richteren. Dat afsluit hoofdstuk 21, vers 25 met die woorden. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn ogen. Dat is het grote beeld van hoe het eraan toe gaat in Israël. God heeft zijn koninkrijk, zijn verbond met zijn volk afgekondigd. Zo wil ik het hebben. Heb mij lief boven alles en je naaste als jezelf. Ik breng je in het beloofde land van melk en honing. Leef naar mijn gebod en het zal je wel gaan. Maar ze komen in dat beloofde land en iedereen doet wat goed is, niet in de ogen van God, maar van zichzelf. En het is één, nou ja, lees het boek Richter, het is één grote chaos. Het recht van de sterkte, ieder voor zich. En dan, midden in die Richtertijd, klinkt die geschiedenis van Rut. Rut die meekomt met haar schoonmoeder terug uit Moab. Want haar schoonmoeder was gevlucht voor de honger naar Moab. Daar had ze haar man en haar twee zonen verloren. En ze keert terug naar Bethlehem, waar ze vandaan komt in Israël. En Rut die wil met haar mee. En dat is eigenlijk waar we beginnen. En dan wilde ik vanmiddag dat hoofdstuk maar gewoon met u doorlezen en kijken wat er gebeurt. Kijken wat er gebeurt, vooral met Boas. Want Boas is volgens mij een beeld van een typische diaken. Een diaken dan niet zozeer in de zin van die twee broeders die daar zitten, maar een diaken zoals de Heer Jezus zijn discipelen leert dat al zijn volgelingen worden. De Heer Jezus die zijn discipelen leert om elkaar niet de oren, maar de voeten te wassen. Het Koninkrijk van God begint waar de Heer Jezus mens wordt en zijn mensen die bij hem vandaan lopen, dient. En dat dienen, dat zit in dat Griekse woordje diakonos, diakonijn. Het is het dienen aan de tafel. En dat is niet iets van de diakenen. Nee, we hebben diakenen om aan ons te leren hoe we dat dienen kunnen doen. En ook om dat dienen dan een beetje centraal te organiseren, hè, met dat geld dat we zojuist hebben ingezameld. Maar diaken, dat is iedereen die achter de Heer Jezus aankomt. Nou, en hier in dit hoofdstuk zien we Boas, die volgens mij een voorbeeld is. Een type van de Heer Jezus, maar daarmee ook een voorbeeld van hoe wij elkaar kunnen dienen. Laten we daarom het hoofdstuk lezen en zien hoe hij met andere mensen omgaat. Vers 1. Nu had Naomi, een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, zijn naam was Boas. Rut de Moabitische zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar dochter, ga, mijn dochter. Ze zijn daar in dat land Bethlehem en ze hebben niks meer, Rut en Naomi. En Naomi, die zit nogal bij de pakken neer. Maar Rut neemt een initiatief. Ik wil aren gaan rapen. Dat aren rapen, dat was een recht dat in Leviticus en Deuteronomium wordt toegekend aan de armen en aan de kwetsbaren in het land. Blijkbaar heeft Naomi Rut verteld van de regels van God die gelden. En heeft hij verteld over het recht van de armen om aren te verzamelen. Dus, er werd koren gezaaid en dat groeide op. En over die akker zag je in de oogsttijd dan drie rijen mensen lopen. Voorop gingen de maaiers die het koren maaiden. Daarachter kwamen de dienstmaagden die het koren in schoven bonden. En daarachter kwamen dan de armen die de aren die tussen die schoven uitvielen, ja, dus wat bleef liggen op de grond, mochten oprapen. En de randen van de akker werden niet gemaaid, zodat de armen dat gedeelte van de akker ook konden maaien. Dat aren verzamelen, dat was dus geen gunst. Het was een recht van de armen. Het doel van deze wetten en van andere wetten in Deuteronomium en Leviticus was dat er geen arme in Israël zou zijn. De Babyloniërs, de Egyptenaren en de Grieken hadden hun beschaving gebouwd op slavernij. Ja, wij in Europa zijn ook rijk geworden van de VOC en nog steeds verdienen we onze rijkdom ten koste van zoveel anderen. De Babyloniërs, de Egyptenaren hadden hun beschaving gebouwd op slavernij. In Israël mocht er geen arme zijn en daarom werd aan de armen een recht gegeven. Dat is geen gunst, het is een recht om aren te mogen lezen. En meer komt ook in onze tijd in beeld dat goed doen geen zaak van gunst, maar van recht is. En niet alleen een zaak van barmhartig zijn, waar de begunstigde geen inbreng heeft. En zo zie je dat steeds meer projecten waar wij dan ook als kerken ons geld aan geven, niet alleen maar het sturen van een zak geld is, of zeggen van nou we helpen jullie wel, maar er ook steeds meer gekeken wordt naar de mensen bij wie we gaan helpen. Hoe willen jullie het? En wat kunnen jullie zelf? En op welke manier kunnen wij behulpzaam zijn? Armoede is onrecht. Armoede is zonde. En armen in ons land en ook daarbuiten hebben rechten. Het valt wel op dat Rut zegt dat ze wil aren inzamelen bij iemand die het haar toestaat. Rut de Moabitische zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. Blijkbaar waren er in Israël dus ook aardig wat boeren die misschien wel wisten van het recht van de armen, maar die derde rij niet tolereerden op hun land. Dat kan dus gebeuren, ook in de kerk, dat je heus wel weet hoe het zit met armoede, met het recht van de armoede, maar dat je toch vooral bezig bent met jezelf. Vers 3. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boas terecht kwam, die uit het geslacht van Elimelech was. Het overkwam haar. Wie zijn Statenvertaling voor zich heeft, die ziet dat daar staat dat ze bij toeval terecht kwam op een deel van de akker van Boas. En nou kun je natuurlijk een hele boom opzetten of dingen in onze wereld toevallig gebeuren. Maar wie niet uitgaat van dingen die je zomaar kunnen overkomen, dingen die je toevallen, ja, dan zal je ook nooit een wonder overkomen. Als alles zit dichtgetimmerd in je agenda, maar ook in je visie op de voorzienigheid, dan leef je niet meer van genade, ook niet meer van het wonder. Het wonder dat je misschien wel morgen naar je werk gaat en iemand tegenkomt waar je iets mee moet. Het overkwam Rut dat ze op de akker van Boas terecht kwam. En misschien overkomt het morgen een man of een vrouw, een jongen of een meisje, dat ze op uw kamer, op uw werk terechtkomt. Zou kunnen. Als wij niet meer leven van een gegeven leven waarin de dingen ons kunnen toevallen, maar wij degene zijn die alles strak regisseren, ja, dan komt er ook geen ruimte om diaken te zijn. Vers 4. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers: de Heere zij met u. En ze zeiden tegen hem: de Heere zegene u. Dat is toch heerlijk. Als je elkaar tegenkomt op het werk, op die manier kunt begroeten. De Heere zij met u. En ze zeiden tegen hem: de Heere zegene u. Ja, zeg je, dat is Israël, dat is een andere tijd. Nou, ja, dat is ook een andere tijd, het is een andere wereld. Maar bedenk wel, kijk, wij zijn steeds meer aan het veranderen naar een wereld met veel meer technologie. En we vragen ons af wat al die robots en al die intelligente wezens van ons werk gaan afpakken. Dat we hier net zo goed in een economische transitie zitten. Hè? Israël kwam uit de woestijn. Had een nomade bestaan geleefd. Met de kamelen, met de geiten, beetje melk, beetje vlees. Van de ene plek naar de andere plek getrokken, nooit een vaste woonplaats. En al het koren wat je hebben moet, ja, dat hadden ze niet. Er was manna in de woestijn. En dan komen ze in Israël en dan is daar grond. En ze krijgen allemaal een stukje grond. En wat moet je daar dan mee? Nou ja, sommige mensen gaan dat land bebouwen. Andere mensen protesteren. We weten bijvoorbeeld van de Rechabieten. Die bleven gewoon stug in Israël hun nomade bestaan volhouden. Die gingen dus geen koren zaaien, maar die zetten gewoon hun tent daar op. En ze bleven een soort semi-nomade, met hun nomade gebruiken. Daar zat wel wat weerstand. Want ja, dat koren en dat land met zijn oogstfeesten, dat hoorde bij Baal. En dat ging over voorspoed en dat ging over drank en... Ja, daar kun je zomaar niet mee meedoen. Maar goed, Boas doet er dus blijkbaar wel mee. En een groot deel van het land doet er mee. En dan kun je zomaar gegrepen worden natuurlijk. Dat nomade bestaan, dat is leven van de ene op de andere dag. Je gaat waar je kudde gras kan vinden. En dan ga je weer naar het volgende stukje. Je volgt die wolkolom. Maar als je dan boer wordt, dan heb je gewoon je eigen stuk land. En dan is er die tijd waarin dat koren rijp is. Die spanning, wanneer gaan we erop uit om het te maaien? Kan het nog even blijven staan? Kan het nog iets voller? Nu is de tijd, kom op, er tegenaan. En bij de opa van mijn vrouw werden we altijd geacht op verjaardagen te zijn, behalve als er gekeld moest worden. Want als er gekeld moest worden, dan mocht je een verjaardag laten zitten. Dat moest, want het kon morgen wel gaan regenen, toch? Nou ja. Als je dan in zo'n economie zit met dat koren dat moest worden binnengehaald, dan kun je je voorstellen dat je in een soort stress, in een situatie terechtkomt van: jongens, we moeten alles binnenhalen, want de schuren moeten vol. Zoals wij in deze tijd allerlei dingen naar ZZP'ers toeschuiven, veel dingen naar technologie toeschuiven. Ach, ik weet niet of het verkeerd is. Boas doet mee. Maar hij kiest wel in hoe hij omgaat met zijn personeel. Hij komt en hij kijkt niet rond om te kijken of er hard genoeg gewerkt wordt. Hij kijkt niet hoeveel oogst er binnengehaald is. Hij kijkt naar zijn mensen. En hij praat met zijn mensen. De Heere zij met u. En die mensen, ze werken niet stug door omdat ze weten dat de baas dat wil. Ze antwoorden terug. De Heere zegene u. Arbeid kan een machine van een mens maken. En aan het eind van het jaar krijg je van de picknick, weet je wat, die karretjes die het eten komen brengen, krijg je een overzichtje van hoe kort die mensen bij je deur gestaan hebben. Dus het is dus het stoerst om te laten zien hoe snel ze weer weg waren. Ik krijg niet eens de tijd om tegen die man te zeggen, de Heere zij met u. Want dan heb ik al 3 zakjes in mijn handen. Dat is de wereld waarin wij leven. Boas neemt de tijd. Een postbode die een praatje met je maakt, dat kan niet. Want hij heeft 3 wijken op een dag. En zijn baas houdt precies bij met zijn GPS waar hij te lang staat te kletsen. Of waar hij omloopt. Misschien is hij wel iemand aan het helpen met oversteken. Dat kan niet. Rennen. Onze maatschappij is gebouwd op slavernij. Als ZZP'er is die veel goedkoper. Maar het is geen mens meer. Het is geen mens meer waartegen je zegt, de Heere zij met u. En hij kijkt je in de ogen. Gisteren kwam een buurtbewoner bij ons langs. Een man, ja, een beetje een bijzondere man. Eén keer in de zoveel tijd belt hij aan, dus nu dan neemt hij zijn viool mee en dan komt hij muziek maken. En gisteren zei hij, ik zeg, hoe is het? Nou, zei hij, slecht, want ik moet verplicht medicijnen slikken en ik heb het gevoel dat het van de duivel is. Ik zit te denken aan zelfmoord. Ik zei, nou, dat moet je niet doen, joh. Ik vind het veel te fijn als jij in de buurt bent, als je één keer in de zoveel tijd komt langslopen. Hij zei, meen je dat? Ik zei, ja, dat meen ik. Hij zei, nou, dan wil ik je een zoen geven. Ja, dat is toch prachtig. Dus wij stonden daar in de deuropening een beetje te knuffelen. Gewoon. Omdat hij dacht, hé, er is iemand die vindt dat ik dat niet moet doen. Maar die mij ziet staan. De Heere zij met u. En ze zeiden tegen hem, de Heere zegene u. Ja. Wat is de arbeid ruw en zuur, als men elkander niet als mens begroeten kan. Miskotte schreef in 1939 een boek, Het Gewone Leven, over Rut. En dan zegt hij dit, wat is het, de arbeid ruw en zuur, als men elkander niet als mens kan begroeten. En daar komt een stukje, ja, dat is gewoon te mooi om niet voor te lezen. Het is 1939, hè. Dus alle mannen hebben een hoed op of een pet. Het hoofd te ontbloten, als in een heiligdom vertoevende, omdat men staat voor de beelddrager Gods. Waarom neem je je hoed af voor de man of de vrouw die je tegenkomt? Waarom ontbloot je je hoofd? Omdat als je een ander mens ontmoet, je staat als in het heiligdom. Je ontmoet de beelddrager Gods. Als ik gedag zeg op straat, dan springen ze een meter omhoog. Uit eerbied voor de naaste, de mens die tot Gods gelijkenis is gemaakt, nemen wij onze hoed af. Ach, hoe welsprekend zijn de kleine dingen. Als het geloof taant onder het volk, let niet op de wraakzucht, maar let op de ordinaire groet. Op dat narige tik aan de pet. Net dat je dus niet de pet afneemt, maar alleen maar, weet je wel? Dat al te gemoedelijke. Dat kruipen voor wie boven en dat trappen op wie beneden ons zijn. Allemaal tekenen van het versterven der eerste beginselen van menselijke gemoedsbeschaving. Oh, hè. En man een hoop kwijtgeraakt ondertussen. Want hoeveel mensen zien we nou eigenlijk nog staan? Terwijl we dozijnen mensen tegenkomen. Onderweg naar ons werk of weet ik veel waar. Als je zo de ander ziet, dan is er een grens aan de arbeid. En het gewicht dat je aan de arbeid hecht. Dan is workaholic niet meer een term om trots op te zijn. Dan komt er ruimte voor de Sabbat. Vers 5. Dit heeft dus allemaal te maken met het diaconaat. Hè? Dat heeft dus te maken met hoe je naar de wereld, hoe je naar andere mensen kijkt. Dat heeft te maken met bekering. Vers 5. Daarop zei Boas tegen zijn knecht die over de maaiers aangesteld was. Wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was antwoordde en zei dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Ze zei laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en ze is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnen gezeten. Rut wordt geprezen. Zij heeft als arme het recht om aren te lezen. Maar zij heeft dat recht niet misbruikt. Je kunt soms denken, ja, als ik ergens recht op heb, dan hoef ik er ook niet om te vragen. Rut heeft recht om aren te rapen. Maar ze is eerst naar die opzichter toegekomen en heeft gevraagd, laat mij toch aren rapen. We zijn soms zo ondankbaar, omdat we denken overal recht op te hebben. Rut had recht om aren te rapen, maar ze vraagt toestemming. Dat tekent haar houding. Dat is de houding van de armen van geest. Toen zei Boas, vers 8 tegen Rut, u hebt gehoord, niet waar. U hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter. Dat is apart, hè? Dus Boas, die spreekt niet direct met een vrouw. Dat is een hele stap. De Heer Jezus, die praat met die vrouw bij die put, dat is gewoon waanzinnig. Je praat niet met een vrouw. Dus daar heb je die opzichter, daar heb je Boas en daar heb je Rut. En terwijl zij erbij staat, vraagt hij aan die man, wie is dat? Je kunt gewoon aan haar kunnen vragen, maar dat doe je niet. Maar nu richt hij wel het woord tot haar. Haar aan wie hij gevraagd had, ook voor de zekerheid, van wie is het er een? Wie behoort deze jonge vrouw toe? Een vrouw behoort altijd aan iemand. Of aan de vader, of aan de man. Maar deze vrouw, ja, die hoort aan de schoonmoeder, maar dat geeft Boas ook het recht om met haar te spreken. Toen zei Boas tegen Rut, u hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter? Mijn dochter. Dat is die baas die vol milde woorden naar deze vrouw toekomt, mijn dochter. Hij wil haar beschermen. Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die ze aan het maaien zijn en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Wat hè? Dat me too, dat is dus van alle eeuwen. Hij biedt haar bescherming. Hij is galant in die zin dat hij zijn mannen gebiedt om met hun tengels van haar af te blijven. Deze vrouw. Die vogel vrij is, want ze is niet van haar vader, ze is niet van een man. Dan kun je doen met zo'n meisje wat je wil. Maar Boas treedt voor haar in de bres. Dat is diaconaat. Dat je voor hen die geen rechten lijken te hebben, voor hen die onbeschermd zijn, in de bres treedt. Broeders. Maar ook zusters, want het gebeurt in twee richtingen, die hele toestand op je werk, waarin er nu en dan situaties ontstaan, waarin dingen worden gezegd tegen vrouwen of tegen mannen, waar ze zich niet fijn bij voelen. Laten we galant zijn. Laten we elkaar beschermen. Laten we elkaar in onze waarde laten. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn en u moet achter hen gaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Diaconaat, dat is intreden voor de ander. Zoals Christus naar deze aarde komt en intreedt voor zijn mensen. De duivel komt naar hen toe, hem toe. En hij staat voor hen in en zegt, ga weg van mij. Zodat er voor ons ruimte komt om te leven zonder die boze aanvallen. En zo zijn wij voor de ander. Ga weg met je smerige opmerkingen. Een beetje respect, alsjeblieft. Zo simpel kan diaconaat dus zijn. Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Nou wordt het al te gek, want dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. De meisjes moeten water putten en dan mogen de knechten scheppen. De orde moet wel duidelijk zijn. De mannen moeten het hardste werken en de vrouwen scheppen het water. Maar Rut wordt de ruimte geschonken om water te drinken. Apart, hè? Boas die hoort dat, dus dat verhaal en die beseft zich waarschijnlijk dat het familie is, familie van Boas en Rut, van Naomi, sorry, ik haal die naam even door elkaar. Naomi die gevlucht was, die naar de heidenen was gegaan en die jongens die waren getrouwd met heidenen en die kwam berooid terug. Dat is natuurlijk typisch een familielid waar je met een boog omheen loopt. Zo niet Boas. Hij neemt het voor Rut en Naomi op. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Ja, dat is dan de andere kant. Dat als die genade je overkomt, dat mensen je echt in de ogen kijken, dat mensen je beschermen, dat mensen je ruimte gunnen. Kun je dat moment dan ook eren? Kun je op je knieën vallen? En dankbaar zijn voor wat je overkomt bij toeval? Rut werpt zich met haar gezicht op aarde en boog zich tot de grond. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat u naar mij omziet? En weer... Het is vandaag voor mij 3 of 4 keer dat ik denk, de Statenvertalers hadden het toch beter. Dat u naar mij omziet, dat u mij kent, staat er. Kennen. Dat is zien en betrokken zijn. Kennen en bekennen, hè, dus dat die intieme omgang tussen man en vrouw, die woorden liggen heel dicht bij elkaar. Waarom kent u mij? Waarom wilt u mij zien staan? Wat een wonder. Gemeente, dat is het evangelie, dat God ons, heidenen, ziet staan. Daarom mag dit ons gebed vanavond zijn als we op onze knieën, als we op ons aangezicht vallen. Heere, waarom zag u mij staan? Maar dan ook als een ander naar je omziet. Wat is het heerlijk, als er in de gemeente mensen zijn die zomaar op zondag even aan je vragen hoe het gaat. Wat er aan de hand is. Naar elkaar omzien, elkaar kennen. Vers 11. Boas antwoordde, zei tegen haar, het is mij allemaal verteld. Alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten, en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden, en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent, om toevlucht te nemen. Hier zit volgens mij wel het hoogtepunt van dit hoofdstuk. Boas die zegent Rut. Mogen de Heere uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël. Hoort u wat hij zegt? Het is mij allemaal verteld. Alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland verlaten hebt en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. En je hoort, dat zijn de woorden van Abraham. Tuurlijk, Boas, dat is de boer met het land. Hij woont daar. Maar Boas weet, ik kom van een vader die vertrokken is uit Ur der Chaldeeën en gegaan is naar dit land waar een vreemd volk woonde. Wij zijn pelgrims. En als pelgrim begint die geschiedenis van Rut en Naomi te resoneren in zijn hart. Hij is niet de bezitter en zij de vluchteling. Hij gaat naast haar staan. Jij hebt het land van je vader en je moeder verlaten, net zoals mijn opa Abraham. Wij zijn samen, Rut, pelgrims op deze aarde. Kijk, het punt van geven, we hadden het er vanmorgen ook al even over, is zo vaak dat wij de bezitters zijn, wij hebben het. En andere mensen moeten vluchten, komen toevallig hier in het AZC. En dan willen wij vanuit onze veilige vesting ons wel ontfermen. Maar we voelen ons vaak geen gelijk. Als Boas het verhaal van Rut hoort, dan hoort hij zijn eigen verhaal. Horen wij, als wij het verhaal van de broeders en zusters in de ICF horen, het verhaal van ons, die pelgrim zijn geworden, die hier geen blijvende stad meer hebben. Ook al kunnen we ons heel erg thuis voelen in dit goede Utrecht. Pelgrims. En daarom kunnen we naast die ander gaan staan. En dan vanuit dat naast die ander staan, de ander ook zegenen. Bidden om het goede. Mogen de Heere uw daad vergelden. En mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël. Dus Boas bidt dat God bij Rut zal zijn. En dat hij haar zal zegenen. Mogen uw loon volkomen zijn. Dat God aan haar zal geven wat goed is. Waarom? Omdat u bent komen schuilen bij de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Ja. Dat is mooi, hè? Kijk, soms kunnen mensen je dieper peilen dan je zelf kunt. Dat iemand met je praat. En dat hij zegt, maar als ik nou jou zo hoor, als ik u nou zo hoor praten, misschien gebeurt het je wel eens bij een huisbezoek. Is er dan niet dit of dat in uw leven aan de hand? En dat je zegt, ja, verdraaid. Nou je het zegt. De vinger wordt bij de zere plek gelegd. Naomi, Rut was meegegaan met Naomi. Waarom? Ja, in eerste instantie gingen ze samen met Orpa. Was dat nou omdat ze het zo slecht had? Nee. Want als ze teruggegaan was naar de vader en de moeder, had ze een stuk meer zekerheid gehad. Dus ze hoefde helemaal niet te vluchten. Ze hoefde helemaal niet te vluchten voor iets wat ze kwijt was. Maar ze is meegegaan en ja, toen wilde ze Naomi niet loslaten. Uw God is mijn God. Er was iets gekomen in dat geloof van Naomi en dat had haar aangestoken. En zo is ze meegekomen, maar hier legt Boas zijn vinger bij de zere plek. Rut, jij bent komen schuilen onder de vleugels van de Almachtige God. Jij bent alleen, jij bent een vluchteling. Gemeente, is zo in uw leven door de verkondiging van het evangelie de vinger bij de zere plek gelegd? Dat je vluchteling, dat je eenzaam over deze wereld gaat. En dat je dan, hoop ik, de toevlucht neemt tot de Heer Jezus. Er is niks anders dan een toevluchtnemend geloof. Want het geloof neemt steeds maar weer zijn toevlucht onder de vleugels van die machtige God. Dat moet je zien. Daarvoor moeten je ogen geopend worden. Dat je ontdekt, ik ben niet op deze wereld om mijn eigen zin te doen. Ik ben niet in de kerk om van mijn zonde af te komen en in de hemel terecht te komen. Maar ik word onrustig, omdat ik het bij mezelf, omdat ik het in deze wereld niet meer uithaal. En dan wordt je verkondigd dat er van die machtige vleugels zijn bij de God van Israël. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Als een hen haar kuikens. Of, want de Heer Jezus zegt het er wel achteraan, u hebt niet gewild. Er is een God die zijn vleugels beschermend over uw en jouw leven wil uitbreiden. En zo mogen wij die gaan schuilen bij hem ook onze vleugels uitbreiden over hen die op onze weg geplaatst worden. onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Boas zet zichzelf zo op de achtergrond. Niet tot hem, maar tot God heeft zij de toevlucht genomen. Diaconaat gaat uiteindelijk niet om wat ik nodig vind voor die ander. Maar ik mag een middel zijn in de handen van God. Maar ik er ben voor iemand anders, in een gesprekje, in hulp, in het eten wat ik meenam vanmorgen, in de gaven die ik geef, in wat dan ook. Ik ben er niet voor mijzelf, ik ben er uiteindelijk ook niet om die ander beter te maken. Ik ben er als teken van de beschermende vleugels van de Heere God. Vers 13. Zij zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. U hebt naar het hart van uw dienares gesproken. Je kunt iemand naar de mond praten. Dat betekent dat je zegt wat hij graag horen wil. Dat is geen diaken zijn. Iemand naar het hart spreken wel. Dan doe je niet de zin van de hoorder, maar je luistert naar de onuitgesproken behoefte van het hart. Want de diepste behoefte van een mens is om echt begrepen te worden. Als wij vluchten, als de onrust van de vreemde goden ons heeft bevangen, en we vluchten onder de vleugels van Christus, dan wordt er gesproken naar ons hart, door God, maar ook door zijn gemeente, omdat we echt gaan luisteren naar de diepste behoeften van de mensen die bij ons komen. Vers 14. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom erbij en eet van het brood en doop je een stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan en zij at en werd verzadigd en hield nog over. Als bedeelde zou je niet verwachten dat Rut mag meeeten met de arbeiders, maar Boas nodigt haar uit aan de maaltijd van zijn personeel. De vreemde hoeft niet apart te eten, maar mag komen aan de tafel van het gezin van Boas. Brood, een soort popcorn, en wijnazijn als de dorstlesser. Rut gaat niet naast Boas zitten, maar wel voldoende in de buurt, zodat hij haar het eten kan aanreiken. En Boas betoont zich een goed gastheer. En maakt haar daarmee van een figuur in de marge tot een eregast. We kunnen in onze tijd van overgewicht het moeilijk voorstellen dat armen zelden tot verzadiging konden eten. Zoals dat ook nu voor vele armen op de wereld geldt. Wat is het geven van hulp en noodhulp dan nodig? En in die zin, gemeente, is het een voorrecht dat wij als christelijke gereformeerde kerken vorig jaar €450.000 in de vorm van projecthulp konden geven. En nog eens €450.000 in de vorm van noodhulp, als er weer een overstroming of wat dan ook is. Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar om net als Boas uit te delen van dat brood aan die mensen die naast ons zitten. Alhoewel dan onze diakenen de middelen zijn om de mensen die net niet naast ons zitten toch van al dat geld te voorzien. Weer even terug naar Miskotte, die noemt dit stukje een naschemer van het paradijs. Want weet u het nog? Het Richterenboek, een ieder deed wat goed was in zijn eigen oog. Het recht van de sterkste, opkomen voor jezelf. Maar hier zit Boas en hij roept Rut erbij en hij deelt uit. Een naschemer van de zon die was ondergegaan na de zondeval. De zon die zo had geschenen in dat paradijs, Adam en Eva, die zich niet schamen voor elkaar en met God wandelen. Maar hier heb je een naschemer van het paradijs. Het kan, het gebeurt, dat mensen naar elkaar omzien. En dan, toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen, val haar niet lastig, ja laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren. En laat het liggen, zodat ze het op kan rapen. En bestraf haar niet. Zo raapte zij aren op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, klopte ze uit. En het was ongeveer een eva gest. 40 liter. En ze pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat ze geraapt had. Ook haalde ze tevoorschijn wat ze overgehouden had toen ze genoeg gegeten had en gaf het haar. En dan komt Naomi tot leven. Die daar zo depressief in elkaar gezonken was. Nadat ze teruggekomen was. Noem mij maar niet meer Naomi, maar noem mij Mari. Mara. Vervolgens zei haar schoonmoeder, waar heb je vandaag aren geraapt? Waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft gezegend worden? En ze vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had en zei, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boaz. En dan is het wonder helemaal compleet. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden gezegend worden door de Heere. Verder zei Naomi tegen haar, die man is nou aan ons verwant, hij is een van onze lossers. En Rutte Moabitische zei, bovendien heeft hij tegen me gezegd, u moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat ze met heel mijn oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze je op een andere akker niet lastig vallen. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boaz om aren te rapen tot de gerstenoogst en de tarweoogst voorbij waren en ze bleef bij haar schoonmoeder. Na schemeren van het paradijs. Want Rut is veilig. En Rut heeft overvloed in het schot waar ze mee naar huis toe komt. Dat is het paradijs. God is geen God van tekort. Wij werken altijd met te weinig. Wij werken altijd met tekort. En zo kijken we ook naar God. Maar waar het paradijs gaat stralen. Kom tot mij. En ik zal u rust geven. Neem uw juk op en leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En dan komt de rust en dan komt de vrede. Want achter de maaiers van de grote Boaz ben ik veilig. En achter die grote Boaz heb ik meer dan genoeg, wonderlijk. Je hoort Naomi verwonderd zeggen, wat is hier aan de hand? En ze leeft op. Vanwege die naschemer van het paradijs. Gemeente, die naschemer, die is gaan stralen in de komst van de Heer Jezus. Want daar zie je het gebeuren, dat er 5 broden en 2 vissen zijn en iedereen heeft genoeg. Daar zie je het gebeuren, dat mensen door demonen bezeten zijn en ze moeten vluchten. Daar zie je kreupelen en blinden en ze komen en ze worden genezen. Het houdt niet op. Daar zie je mensen die door iedereen apart worden gezet, de hoeren en de tollenaars. En Jezus gaat met ze eten. Derzulken is het koninkrijk der hemelen. De Boaz, de grote Boaz die aanschuift bij alles wat arm en vervolgd is. Daar gaat het licht van het paradijs weer stralen. En als wij onze gaven geven, dan kan je soms zo moedeloos en zo hulpeloos worden. De natuur, de armoede, de oorlog, de politiek. We hebben er zo weinig invloed op. Een druppel op een gloeiende plaat. Waar het licht van het evangelie straalt. Waar die vleugels van Christus genade zichtbaar worden. Daar leven wij van overvloed. En daar leven we veilig onder Gods bescherming. Wat ons in dit leven lichamelijk en geestelijk dan ook overkomt. Want God, gemeente, is een God van overvloed en een God van vrede. En als wij in deze wereld soms nog zoveel tegenspoed ontmoeten, als de diakenen het geld verdelen en zoveel doelen wel zouden kunnen helpen, dan word je misschien wel moedeloos. Maar dan lees je Rut 2, die naschemer van het paradijs. En je ziet dat de Heer Jezus zegt, ik ben met u tot aan het einde van de dagen. En je weet, en je hoopt, en je gelooft met een vaste hoop, dat licht opnieuw zal doorbreken. Dat de wereld komt waarin geen armoede meer is. Waar de zwaarden worden omgesmeed tot ploegen. waar alles vrede, waar alles veilig, waar alles genade is. Dat is de hoop van een christen, waar je in deze keiharde wereld, in die wereld van de richteren, ineens een lichtstraal van Gods genade vindt, waar je in onze wereld het evangelie hoort, maar mag ik hopen, waar wij als gemeente met elkaar, met de buurt om ons heen en de buurt waar je zelf woont leven, dat in deze stad, die naschemer van het paradijs, ook zichtbaar wordt. Zodat mensen gaan vragen, waarom doe je dit? Dat ik genade gevonden heb in je ogen, ook al zeggen ze dat dan misschien op zijn Utrechts. En dat je kunt vertellen. Dat je kunt vertellen over de hoop die in je leven leeft. Dat onrecht, dat armoede niet passen bij God. En dat Hij bezig is om zijn koninkrijk te vestigen. En dat je daarom, omdat je leeft in dat koninkrijk, iets wilt uitstralen van die vleugels van die machtige God. Zo keken we vanmiddag naar Boas. Boas was de ware diaken. Boas was een type van de Heer Jezus. Dit hoofdstuk staat bol van de hoop. Hoop voor een asielzoekster die bovendien weduwe is. Hoop voor een verbitterde moeder Naomi die niet ziet wat ze wel heeft. Hoop voor een gemeenschap die een liefde ziet opbloeien, maar niemand die had verwacht. En breder, hoop voor een gebroken, voor een verdoemde wereld. Voor mensen zonder God en vaderland, die in God hun schepper leren kennen. En in Jezus Christus hun losser. En zo thuiskomen bij God en bij elkaar. Amen. Laten we danken. Heere God, eeuwige trouwe, heilige God, uw dierbare gunst is mij altijd bijgebleven. Want die dierbare gunst, die hebt u ons vanmiddag verkondigd. U, grote Boas, die omziet naar vluchtelingen, naar rechtelozen, naar mensen die alles verbeurd en verzondigd hebben. En hen een plekje geeft op de akker van uw wereld, die hen het brood en de wijn aanreikt en ze met overvloed naar huis toestuurt. Uw dierbare gunst, door het werk van uw Zoon, in wie wij uw gunst, uw genade hebben gezien, die hongerige voedde, die het opnam voor hen die werden uitgezet. En zo mogen we geloven en we bidden u voor elkaar, dat we het kunnen geloven en dat we het blijven geloven. En dat die dierbare gunst ons altijd bijblijft. Dat we mogen weten en geloven dat u, grote Boas, naar ons hart sprak. Dat u weet wat we kwijt zijn. En dat u ons wilt troosten onder uw vleugels. Schenk ons dat geloof en versterk dat geloof. Wij nemen de toevlucht tot u, Heer Jezus. Want we kunnen het in ons oude vaderland niet meer uithouden. En geef dat niemand van ons achterblijft. En geef dan, Heere God, dat wij door de genade van uw Heilige Geest zo vernieuwd worden, dat wij ook zelf een Boas worden voor de mensen om ons heen. De mensen die ons bij toeval op de weg geplaatst worden. Dat wij hen mogen beschermen. Dat we hen in de ogen zien. Dat we hen mogen groeten. Heren, wij leven in een wereld waar alles zo snel gaat en zo hard. Waar mensen zo vaak machines zijn. En dat noemen we dan ZZP'ers. Heere God, we bidden u nogmaals voor hen die ons regeren. Geef dat er in onze wereld recht en gerechtigheid mag wonen. Maak ons als gemeente en persoonlijk tot Boas, tot mensen die een ander zien staan en tot zijn of haar hart spreken. Wees deze week bij ons, bij het studeren, bij het stage lopen, bij het werken, bij de gang naar het ziekenhuis, in de eenzaamheid van ons huis. Geef mensen op onze weg, geef dat die naglans van het paradijs mag stralen in onze wereld, zodat we heimwee krijgen. Heimwee naar uw nieuwe wereld, naar uw koninkrijk dat komt en dat ons hart gaat branden en gaat verlangen naar die akker waar niemand meer honger heeft, waar u zult zijn, alles en in alles stralend licht. Wij danken u voor uw dierbare gunst. Ga met ons mee. Geef dat die gunst ons altijd bijblijft en laat ons niet alleen. Wees met ons als we de preek bespreken. Wees met ons als we naar huis toe gaan. En hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we met elkaar nog gaan zingen. Psalm 146 en daarvan vers 3 en vers 8. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146, 3 en 8. We gaan eten en de preek bespreken hierachter, voor wie naar huis gaat. De kinderen hebben hetzelfde verhaal gehoord op de zonderschool. Dus het is een mooie aanleiding om nog even met ze door te praten. En voor nu, verheft uw harten tot God en ga heen in de vrede van uw Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.